Goedemiddag broeders en zusters van de Zuidover gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent vanmiddag weer van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vanmiddag hoopt ons voor te gaan onze eigen predikant dominee Vogel. Aart van Andel is vanmiddag de organist. Dan broeders en zusters de orde van deze middagdienst. Na welkom en mededelingen zingen we psalm 68... Vers 10. Psalm 68, vers 10, zingen we na welkom en mededelingen. Na votum en groet zingen we van de avondzang, dat is tevens het lied van de zondagschool. Van de avondzang zingen we de verzen 1, 4 en 7. Van de avondzang zingen we de verzen 1, 4 en 7 na votum en groet, tevens het lied van de zondagschool. Na de schriftlezing zingen we uit schriftberijmingen, schriftberijmingen 27, de verzen 1 en 2. Schriftberijmingen 27, de verzen 1 en 2 zingen we na de schriftlezing. En na de verkondiging zingen we weer van schriftberijmingen 27. Dan zingen we de verzen 3 en 4. Schriftberijmingen 27, de verzen 3 en 4 zingen we na de verkondiging. En dan zingen we na de geloofsbelijdenis tot slot het lied U zij de glorie. U kent het wel. U zij de glorie, opgestane Heer. Dat lied zingen we tot slot. De schriftlezing is vanmiddag uit de 1 Petrus. 1 Petrus hoofdstuk 1. De verzen 1 tot en met 6. De schriftlezing vanmiddag is uit 1 Petrus hoofdstuk 1, de verzen 1 tot en met 6. En ook wordt gelezen uit zondag 17. We lezen ook zondag 17. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, verder een goede zondagavond en graag tot de volgende week. Goedemiddag allemaal.
Goedemiddag, gemeente, gasten, hier of wanneer u of ergens anders met ons meeluistert. Hartelijk welkom in deze middagdienst waarin onze predikant dominee Vogel voorgaat. Er zijn voor de rest geen bijzondere mededelingen. We zingen Psalm 68, vers 10 uit de Oude Berijming en de kerkraad wenst u een gezegende dienst.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de drie enige God. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar zingen uit de avondzang, dat is achter de psalmen van de Oude Berijming. En soms is het gezang 9, soms is het gezang 12. In ieder geval de avondzang vers 1, 4 en 7. En het laatste is het lied dat de kinderen van de zondagsschool moeten, mochten, wilden, hebben geleerd. Ken je het al? Oké, nou prima. Thank you. Zullen we samen bidden? Vader in de hemel, we willen u heel hartelijk danken dat we elkaar hier vanmiddag weer mogen zien. Dat we samen mogen zijn rondom de Bijbel. Dat we daaruit mogen lezen, ook met onze kinderen die straks naar de nevendienst gaan. Maar dat we dat ook met elkaar mogen doen hier in de kerk en ook thuis als we meeluisteren. Via kerktelefoon of internet. En dat we samen mogen zijn inderdaad rondom uw woord. Dat ook weer alles te zeggen heeft over ons leven. Wees u bij ons als we de schriften openen en daarna luisteren. Als we proberen ons voor te stellen wat het toen betekende en wat het voor ons nu mag betekenen. En geef dat we dat eerste niet uit de weg gaan, maar ook het tweede niet. Dat we in de woorden die gesproken worden toch ook uw eigen stem mogen horen voor ons eigen leven. Wees u zo bij ons in het spreken, in het luisteren, in alle dingen van deze dienst, in het begeleiden op het orgel, in het zingen, in het uitspreken van de geloofsbelijdenis, ook in het dienen van de gemeente. We hebben gelezen dat Fabian ook taken van koster op zich neemt. Wilt u ook hem zegenen samen met Rien en Martijn en geef dat ze ook zo dienstbaar mogen zijn aan de opbouw van uw gemeente. Zegent u hen ook persoonlijk in het werk dat ze mogen doen. Wees u zo bij ons, heren, en hoort u ons uit genade om Jezus wil. Amen. We gaan met elkaar uit de Bijbel lezen en we lezen uit de eerste brief van Petrus, 1 Petrus 1, vers 1 tot en met 6. Gedeelte dat we deze week, tenminste met mijn groep van catechisatie, ook gelezen hebben. Vers 3 tot en met 6. En ik kom ook in de preek op terug wat we deze week besproken hebben. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen die in de verstrooiing zijn in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. De uitverkoren naar de voorkennis van God de Vader in heiliging door de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenging met het bloed van Jezus Christus. Genade en vrede worden u vermenigvuldigd. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop. Tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen weggelegd is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid welke gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd. Tot zover de lezing. Uit de schriften. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en het ook bewaart. Amen. En we gaan van dit Bijbelgedeelte ook zingen. Schriftberijming 27, vers 1 en vers 2. Maar eerst mogen de kinderen naar de zondagsschool. zingen straks verder uit schriftberijming 27 en dan vers 3 en 4 straks na de preek. En de preek gaat over zondag 17 van de catechismus. En de vraag is, welke betekenis heeft de opstanding van Christus voor ons? En daarop wordt geantwoord. Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen om ons in de gerechtigheid te doen delen die hij voor ons door zijn dood verworven had. Ten tweede worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En ten derde is voor ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze eigen opstanding in heerlijkheid. Ja, Petrus, we begrijpen hem denk ik heel goed als je die eerste woorden van zijn brief leest. Denk je van ja, ik begrijp helemaal hoe je je voelt als je nadenkt over de opstanding van Christus. We weten het allemaal, de paasdagen van het jaar 33, om het zo maar te noemen, waren niet zo heel geweldig geweest voor Petrus. Rond het slachten van het Pascha, we weten wat er gebeurd is in de hof van Caiaphas. Petrus die Jezus 3 maal verloochend heeft en niet alleen maar weggelopen is. Zegt van nou, er wordt nu wat van me gevraagd, ik maak maar dat ik wegkom. Maar die Jezus gewoon vervloekt heeft. Zegt van, als ik hem mag kennen, nou, God moge hem verdoemen. Ik wil niet bij hem horen. Nou, je kunt je voorstellen hoe hij zich gevoeld heeft die dagen daarna, ook vooral die vrijdag, dat Jezus werd gekruisigd. En dat hij wel teruggedacht zou hebben aan zijn grote mond en zijn grote praatjes. En toen die zaterdag, toen het stil was, en het ook heel van binnen heel stil was, je kunt je van alles bij voorstellen wat er door hem heen is gegaan. Maar toen op die eerste paasdag, toen die vrouwen kwamen, stel, Jezus is opgestaan en toen hij samen met Johannes is wezen kijken. En op een gegeven moment dat Jezus aan hem verschenen is. Want dat vertelden de anderen. Kefas heeft hem gezien. Petrus. En toen dat moment van dat ze aan het vissen waren aan de oever van de zee. En dat Jezus daar opeens was. En hem 3 maal vroeg. Heb je mij lief? Een heel bijzonder weekend geweest voor Petrus. En als je dan zegt van, nou dat ik door de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood ben wedergeboren geworden tot een levende hoop. Nou, dat kun je je helemaal voorstellen. Een stuk wanhoop in een stuk levende hoop. Daar is wat gebeurd voor die Petrus. Zijn hele bestaan is nieuw geworden. Simpel. Alleen maar door de opstanding van Jezus uit de dood. En ik denk dat we wel snappen hoe dat bij Petrus geweest is. Hoe geweldig dat geweest is dat hij Jezus heeft ontmoet. En dan zeggen we vervolgens, nou dat is wel heel fijn geweest voor Petrus. Hè? Maar ja, Petrus zegt niet dat hij is wedergeboren geworden door de opstanding van Jezus uit de dood. Maar hij dankt samen met die mensen daar in Klein-Azië dat zij, wij, gedankt, geloof zij God en Vader die ons naar zijn grote barmhartigheid heeft doen wedergeboren worden. Dus het is niet alleen iets voor Petrus, waar Petrus iets aan gehad heeft, maar ook die mensen aan wie hij schrijft, die hebben er ook iets aan gehad, aan die opstanding. Hij noemt ze, en we hebben dat gelezen, de vreemdelingen die in de verstrooiing zijn. In Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Nou allemaal, districten binnen het grote provincie Klein-Azië, Asia Minor. De grote Romeinse provincie. In Turkije, Klein-Azië. En hij schrijft aan de vreemdelingen, zegt hij. Nou, en wat zijn dat voor mensen? Nou, dat zijn gewone mensen zoals wij allemaal, die daar toevallig woonden. Maar ze werden vreemdeling genoemd, niet omdat ze asielzoeker waren, die een vluchteling waren, maar omdat ze in hun eigen omgeving het evangelie hebben gehoord en daardoor iets hebben gekregen van, ja, hoor ik nog wel hier helemaal thuis? Sta ik nog wel met beide benen op de grond? Ben ik nog wel een mens van deze tijd alleen maar? Ze waren een beetje vreemd geworden in de ogen van de mensen om hen heen in ieder geval. Hè? Want ja, brachten ze vroeger een offer aan de keizer en deden ze aan alles mee. Nu gingen ze anders zich anders gedragen. Maar ook in hun eigen ogen, hè? Hun vaderland was niet meer Klein-Azië. Hun vaderland was de hemel, het koninkrijk van God dat zou komen. We hebben een ander vaderland en we zijn op reis, we zijn pelgrims, we zijn vreemdelingen. We zijn ergens naar op toe. Ergens naartoe. En Petrus betrekt hen er dus bij. Hij zegt niet van, moest even horen wat ik allemaal heb meegemaakt. Hoe lang zal het geleden zijn? 30, 40 jaar geleden. Wat er met mij allemaal is gebeurd. Nee, ja, dat had hij ook kunnen zeggen. En misschien heeft hij dat wel verteld hoor, toen hij er was. Maar hij betrekt hen daarbij. Hij zegt, die opstanding van Jezus Christus. Ja, die heeft ons allen een nieuw leven gegeven. Die heeft ons doen wedergeboren worden tot een levende hoop. Die heeft iets geweldigs tot stand gebracht in ons leven. En reken maar dat zij dat snapten, die mensen. Ze zeiden, dat is fijn voor Petrus, maar het is ook fijn voor ons. Natuurlijk, zij weten dat. Die opstanding van Jezus heeft ons hele leven veranderd. Want inderdaad, we leefden hier 30, 40 jaar. Hoe oud werden de mensen toen? We leefden hier zonder hoop en we maakten er wat van. Maar Jezus is gekomen, is opgestaan, heeft de dood doorbroken. En we hebben hoop en verwachting en toekomst. Nee, dus dat betekent heel wat voor Petrus. Betekent heel wat voor al die mensen, die vreemdelingen daar. Ja, nu de onvermijdelijke vraag. En betekent dat dat ook voor ons? Die opstanding van Jezus. Valt me op als je nadenkt over de opstanding, dat heel veel mensen hier in het Westen, ja, dan eerst 10 vragen willen beantwoorden en besproken hebben over, ja, of het wel echt waar is, hè? Die opstanding. Het is toch zo, ja, kan dat wel gebeuren? Kan dat eigenlijk wel? Hoe moet je dat nou zien? Er zijn hele boeken volgeschreven. Als je alle boeken over de opstanding van de laatste 40 jaar zou moeten lezen, daar word je helemaal naar van. Er zijn zoveel boeken, zoveel meningen, zoveel gedachten. En alles over de opstanding verschuift als het ware naar achteren. Van ja, we moeten eerst eens maar met elkaar het erover hebben en er ook met elkaar over eens zijn of het wel echt gebeurd is. Want dat kan natuurlijk niet, eigenlijk, hè? Eigenlijk kan het niet. Dat er iemand uit de dood opstaat die al 2 nachten in het graf gelegen heeft. Dat kan eigenlijk niet. Dus ja, daar moeten we het eerst over hebben, want als we het daar niet over hebben, dan stopt het sowieso. Nou ja, je loopt de kans om daarin te blijven steken. Dus dat betekent niet dat je daar niet eens een keer over moet nadenken. Dat doen we wel een keer met Pasen. Of als het eerder moet, wil ik daar wel eerder over, met u over nadenken. Dan hoor ik dat wel. Maar dat is wel een heel ingrijpende vraag. We stellen voor dat er geen opstanding was. Hè? Nou, Petrus zou zeggen, van dan is er niks meer. En dat is het woord van God ook. Dan is er niks meer, dan is er geen hoop meer. Als er geen opstanding is, dan moet je al die mensen gelijk geven die zeggen van, je moet eruit halen uit het leven wat erin zit. Als er geen opstanding is, dan is dit leven het. Hè? En gelukkig mogen we tegenwoordig een stukje langer leven, de meeste mensen. De gemiddelde leeftijd schuift steeds op, dat weten we. Dus we hebben wat meer tijd om eruit te halen wat erin zit. Maar laten we ook eerlijk zijn, de meeste mensen lukt dat niet. Om eruit te halen wat erin zit. Maar dat is het natuurlijk. Als er geen opstanding is, dan is dit leven het. Het is ook dat reclamespotje van het Humanistisch Verbond. Dat heeft u ook wel eens gehoord op de radio, denk ik. Hè? Wij geloven in het leven voor de dood. Ja, inderdaad, als er geen leven na dit leven is, dan moet je er ook wel in geloven. En dan doen ze ook goed werk, inderdaad. Maar als dit het alleen is, en wat de Bijbel laat zien, in zoveel kleuren, zoveel schakeringen, zoveel geuren, is dat God zegt, ja, maar dit is het niet. Als je in mijn hand bent, dan ben je er voor altijd. En zoals we wel eens zingen uit Psalm 73, dat is het Oude Testament, hè. Nu blijf ik bij u voor altijd. En dat is niet alleen tot de dood ontscheidt, om het zo te zeggen. Maar dat is ook voor daarna. Mensen zeggen, ja, dat had je in het Oude Testament niet. Nou, wel zeker. Hè? Men wist, ik ben in Gods hand. Hoe dat is, weet ik niet. Mogen we nu veel meer weten. Maar als dat er niet was. Opstanding. Gelukkig vraagt de catechismus ook en met name, of ik moet zeggen alleen, best nog een vraag kunnen staan over, is Jezus nou echt opgestaan? Of is hij alleen in de gedachten van de discipelen opgestaan? Of is hij alleen in, is hij geestelijk opgestaan? Of is hij in een visioen opgestaan? Had er best een vraag over kunnen staan. Maar de catechismus gaat er gewoon vanuit. En dan, wat betekent dat nou voor ons, dat Jezus is opgestaan? Het was heel fijn voor Petrus. Dat is heel fijn voor die mensen daar in Klein-Azië. Maar nou voor ons. Nou, daarom hebben we afgelopen week ook de catechisatie daarover gesproken. En gewoon die tekst is gelezen, vers 3 tot en met 6. En ik heb gewoon gevraagd, nou, wat voor belangrijke woorden staan er nou in? Het is niet zo'n groot gedeelte, dus je hebt grote kans dat alle woorden aan de orde komen. En dat was ook zo. Maar ja, dat was het woord erfenis. En over, ging over bewaard worden. Over zaligheid. Over barmhartigheid. Over wedergeboorte. Over een levende hoop. Over de opstanding. Nou, dat is toch heel wat voor één categorisatie, hè? Vindt u niet? Barmhartigheid, erfenis, levende hoop, wedergeboorte, opstanding. Nou, die woorden hebben we kort met elkaar besproken. En ze staan hierin. En het is zo, Peter schrijft deze woorden dus aan die mensen daar, die vreemdelingen, voor wie het leven vaak minder een pretje is geworden nadat ze christen waren geworden. Maar ze deden niet meer mee, ze telden ook allang niet altijd meer mee. Hij schrijft ze aan ze en het is goed om naar ze die woorden te luisteren, om daarin te horen dat het nog een grote vreugde is dat Jezus is opgestaan en dat dat voor ons ook net zo'n grote vreugde is. En zo luisteren we daarnaar. En die woorden die zo genoemd zijn, ik zal ze ook in dezelfde volgorde behandelen, gaan we gewoon eens na. En het eerste was ja, iets van die erfenis. Hè. Petrus die begint God te loven en te danken, zoals wij in het begin van de dienst ook gedaan hebben. Geloofd zij God met diepst ontzag. Je wilt je dankbaarheid uiten en je maakt God groot. En waarom? Wat zijn nou die woorden? De eerste plaats kwam naar boven het woord erfenis. Erfenis, ja. Dat lijkt ons natuurlijk altijd het einde om een keer een erfenis te ontvangen. Zeker als je van een onbekend iemand of zoiets dergelijks, een hele verre oom die heel veel geld heeft en alles aan jou heeft nagelaten. Maar het wonderlijke is dat het geen onbekend persoon is, maar die wel alles aan je heeft nagelaten. Er wacht iets geweldig groots. Niet alleen morgen, maar ook verder. Hè? Als je leven ziet in perspectief van de eeuwigheid. Er wacht ons iets. Wedergeboren, kom ik straks op, tot een levende hoop, tot een onbevlekte, onverwelkelijke, onvergankelijke erfenis. Een erfenis. En ik denk soms dat we dat wel eens vergeten zijn. Hey, wat is nou je grootste geluk als christen? Nou, dat God je vader is. Ja, dat is waar. Dat is een groot geluk. Dat je zonden vergeven zijn, dat is waar. Dat is een heel groot geluk. Maar dat er iets wacht. Hey, dat er een erfenis ligt te wachten. Dat een groot geschenk op je ligt te wachten. Dat zijn we haast vergeten. En waarom vergeten we dat zo snel? Ja, ik weet niet, misschien denken we wel, ik hoop het niet, Misschien denken we wel dat het niet zo heel veel waard lijkt te zijn, die erfenis. Zou dat het zijn? Dat we inderdaad meer waarde hechten aan die erfenis van die onbekende oom ergens in Australië die ons zoveel nalaat. Dat we dat wel denken van ja, daar zou ik echt wat aan hebben, een schip met geld. Maar die erfenis van straks, dat je denkt, oké. En toch spreekt Petrus over een onbevlekte, onverwelkelijke, onvergankelijke erfenis. Een onbevlekte, dus er zit geen addertje onder het gras, er zit geen vuil aan. Onverwelkelijk, de fleur gaat er niet vanaf. En onvergankelijk. Je maakt die erfenis ook nooit op. Het is niet dat je zegt van nou, binnen een jaar heb ik er alles uitgehaald. Het is een eeuwige erfenis. Het is de erfenis die wacht. En Johannes schrijft in Patmos daarover, in Openbaring 21, waarin je vooral kunt zien wat het niet is. Er zal geen tranen meer zijn, geen dood meer zijn, geen rouw, geen geklaag, geen moeite meer zijn, zal er meer zijn. Het is het leven met God. God zal wonen bij de mensen. En Johannes die kan alleen maar zeggen eigenlijk van, dat zal er niet meer zijn. Nou, als er geen dood meer is, dan kunnen we opgelucht ademhalen. Als er geen rouw meer is, dus we geen mensen meer verliezen, als we zelf niet meer dood hoeven te gaan, zelf geen mensen meer hoeven te verliezen, geen geklaag, geen moeite. Eigenlijk is dat iets om mee te nemen. Om weer in uw hoofd te zetten. Is het vergeten als die erfenis die wacht. En het mooie van die erfenis is, die wordt ook bewaard. Dat staat in vers 4. Erfenis die in de hemelen weggelegd is voor u. Dus veilig opgeborgen. En voor u die in de kracht van God bewaard wordt. En dus die erfenis wordt bewaard. En de erfgenamen worden bewaard. Samen erfenis en erfgenamen. Het hoort erbij dat bij het geloof. Als je op deze zondag in de kerk komt. Dus ik wil weer een woord hebben voor vandaag. Voor morgen. Je hoort er ook een woord voor. Ik weet niet voor hoeveel lang, maar over hoe lange tijd dat geldig is en werkelijkheid wordt. Maar het is iets wat erbij hoort. Een christelijk geloof zonder erfenis is geen christelijk geloof. Een christelijk leven, als gaf het geen erfenis, is geen christelijk leven. Die erfenis hoort erbij. Dat is, hoort bij het all-in pakket van de Heere God. Vergeet het nou niet. Kijk verder dan je neus lang is. En maak je levenskeuze niet op grond van wat je ziet en wat je meemaakt en wat mensen vertellen. Maar van dat totaalpakket, vanuit het perspectief van het Koninkrijk van God. Waar je nu bent en waar je over 1000 jaar bent. Moesten die vreemdelingen ook doen. Erfenis. Tweede woord was zaligheid. Nou, wat is zaligheid? Hè? Dat staat erbij. Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid. Nou, we kunnen ons daar allemaal wel iets bij voorstellen wat dat betekent. Hè? Zaligheid heeft met heerlijkheid te maken. Dat heeft met een goed gevoel te maken. Maar het is meer dan een goed gevoel, want een goed gevoel kan staan op drijfstand. Hè? Dan moet je maar gewoon denken aan wat de Heer Jezus zegt. Hè? Welzalig de mens die op u vertrouwt. Psalm 84 vers 6. Of wat de Heer Jezus zelf zegt. Zalig zijn de armen van geest. Nou, wat betekent het dan? Betekent gewoon echt gelukkig. Werkelijk gelukkig. Dus de zaligheid is het echte. Het geluk wat God alleen kan geven. Het is echt geluk. En dat is niet een gevoel. Ja, je hebt wel geluksmomenten. Maar God staat er. God bewaart ons daardoor. En daarvoor, voor dat echte geluk. Ook zoiets, hè? Een erfenis. Iets wat je krijgt, maar ook die erfenis die bestaat ook gedeeltelijk in dat echte geluk. Het is nog veel breder. Maar dat echte geluk, die zaligheid, hoort daar helemaal bij. Ik denk, nou, christen zijn is niet altijd leuk. Nee, dat vonden die mensen daar in Klein-Azië ook niet. Hè? Wie wil er nou vreemdeling zijn? Hè? Wie wil nou het idee hebben van, ik hoor er niet meer helemaal bij? Daar doen we ons uiterste best voor om dat te voorkomen. Maar goed, dit hoort erbij. De erfenis. Vergeet het niet. Denk niet alleen aan vandaag. Het echte geluk waar God je voor geroepen heeft, hoort er helemaal bij. En waar komt dat door? Dat is het derde woord. Dat komt door de barmhartigheid van God. Ook zo'n moeilijk woord, hè? Barmhartigheid. Dat is dan barmhartigheid. Dat is ook wel iets wat we aanvoelen, hè, wat dat betekent. En we hebben het erover gehad. Is het niet genade of zoiets dergelijks? Ja, maar genade, ja, dat heeft er wel mee te maken, maar dat is het niet. Heeft het met liefde te maken? Ja, daar heeft het ook mee te maken. In het Grieks staat het woord Elios. Nou, daar werken wel wat mensen bij. Van ons ook, Elios. Nou, tegenwoordig is het hoop je op barmhartigheid bij Elios. Maar het betekent zoiets, hè, barmhartigheid. We weten niet precies hoe dat gaat met die instelling. Maar het komt door de Elios van God. Barmhartigheid van God. En wat is dat nou? Als je nou in het Nederlands dat die eerste letter is vervangen door een ander. Hè, als je niet zegt barmhartigheid, maar er nou eens warmhartigheid van maakt. Dat is geen Nederlands woord, maar dan begrijpen we het gelijk. Warmhartigheid. Met andere woorden, door de barmhartigheid van God, dat betekent dat God ons een warm hart toedraagt. Nou, ik moet u zeggen, er staan in deze gedeelte allemaal dingen waar je eens goed over na moet denken. Over die erfenis. Over de zaligheid. En over dat warme hart van God. Moet je over nadenken en moet je bij stilstaan. Hè? Dat God ons een warm hart toedraagt. Met andere woorden, God gunt ons die erfenis. Hij gunt ons zijn liefde. Hij gunt ons zijn genade. Hij gunt ons veel meer dan wij denken. Hij gunt ons een nieuw leven, een eeuwig leven. En dat kun je helemaal zien als je aan Petrus denkt. Want Petrus weet wat barmhartigheid betekent, hè? Ik ken hem niet. Vervloekt zij Jezus. Nee, dat zei Petrus. Petrus weet wat barmhartigheid is. God gunt mij de eeuwige heerlijkheid. En daarvan kun je echt zeggen, wis en waarachtig. Vanwege zijn grote, warme hart. Dus derde, vierde woord, is wedergeboren. Nou, dat zien we bij Petrus ook heel, heel nadrukkelijk. Je kunt zo'n ten neergeslagen, vleugellam geslagen ziel als Petrus wel voorstellen. En dan ontmoet Jezus hem. En bij dat vissen, dan vertelt Jezus van alles tegen hem. En je ziet hem daar weer staan preken 40 dagen daarna. Hè? Of 50 dagen na Pasen. Op die Pinksterdag. Heel verhaal over wie Jezus is. Petrus is een nieuw mens. En ja, je kunt zeggen van die mensen aan wie Petrus schrijft. Hè, die wij, die vreemdelingen in de verstrooiing. Die mensen daar in Klein-Azië. Ja, het zijn ook andere mensen geworden. Het evangelie was ze volslagen onbekend. Paulus, Petrus komen. Ze horen het evangelie. En ze worden van mensen van wanhoop. Mensen van hoop. En dat, ja, geldt dat ook voor ons? Petrus schrijft het wel zo. Hè? En hij zegt ook. Want dan komen we bij het woord wedergeboren. En dan zegt de Heer Jezus zelf. Hè? Wie in mij gelooft, zegt de Heer Jezus, zal leven, ook al is die gestorven. Met andere woorden, waar gaat het nou over als het gaat over wedergeboren worden? Is dat het geloof in de Heer Jezus een ander mens van je maakt. Dat is wedergeboorte. Het maakt een ander mens van je. Ja, nieuw leven ontvang je. En je zegt van ja, gebeurt het dan na ons sterven? Nou, de Heer Jezus zegt, wie in mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. Hè? Met andere woorden, dan is dat al gebeurd. En sterven, ja, dat moeten we, is niet doodgaan, maar is doorgaan tot God. En sterven is niet ophouden met leven. Sterven is aan de andere kant verder gaan. Hoe dan ook, dat weet ik niet, maar wel als u, als jij, als ik. En God draagt ons een warm hart toe. Hij wil niet dat wij, zoals wij leven, met onze zondigheid. En onze beperktheid. onze sterfelijkheid, dat dat het laatste woord heeft. Hij maakt nieuwe mensen van ons, wat er in ons leven ook is gebeurd. We verkijken ons er wel eens op. En dan denk je van wedergeboren, ik ben zo normaal en er is helemaal niks bijzonders bij mij aan de hand. Nou, je bent ook normaal, je bent ook niet zo bijzonder wat dat betreft. Niet dat je er opeens uitspringt, dat het iedereen zegt, wat geweldig mens ben jij. Maar je bent wel bijzonder. Er is iets bijzonders gebeurd. Als je in de Heer Jezus gelooft, dan ben je jezelf. Maar God heeft een nieuw leven erin gelegd. Iets wat de tijd en de eeuwigheid en het oordeel kan trotseren. Dat is iets, een geschenk van Hem. En dat ontvang je. En dat ontvang je niet als jij daar flink je best voor doet, maar als je zomaar door die barmhartigheid van Hem wedergeboren wordt. Door het geloof in Christus Jezus. Wie in mij gelooft, zal leven. Ook al is hij gestorven. Dus met andere woorden, God maakt ons klaar, hè, voor die erfenis. Er staat erop, Hij bewaart ons, beschermt ons, Hij bewaart ons voor die erfenis. Nou, en voor die erfenis, voor het eeuwige leven, moet je wel klaar zijn. En dat legt Hij en werkt Hij in het leven. Dus moet een mens wedergeboren worden? Ja, dat is noodzakelijk. Dat moet. Maar het gaat in de weg van het geloof. Zo heel mooi, hè, als de Heer Jezus met Nicodemus praat over wedergeboorte. Hè. Nicodemus dacht, ik zal het wel even vertellen als collega's onder elkaar, hoe het zit allemaal. Maar Jezus zegt, je moet wederom geboren worden. En waar praat de Heer Jezus vervolgens over? Over, al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat wie in mij gelooft, eeuwig leven zou hebben. En simpel dat. Het vertrouwen stellen op God. Dat maakt het leven anders. Dan maakt God je leven anders. Alleen al doordat Hij je beschermt en bewaart voor de erfenis. Volgende woord. Levende hoop. Heeft ons doen wedergeboren worden tot een levende hoop. Wat is dat nou weer? Een levende hoop. Nou, het hangt natuurlijk samen met die erfenis. Die erfenis ontvang je straks. Wat is nou die hoop? Nou, je kunt zeggen, het is een soort rechutje, hè, dat je krijgt voor die erfenis. Ik heb het van de week wat anders genoemd. Ik heb het de voorpret genoemd. Ja, dat is een beetje, dat je zegt, is dat nou een kerkelijke term? Nou, niet helemaal, maar het is wel zo. De voorpret. Misschien een mooi voorbeeld. Als het nou gaat over, als je nou kijkt naar de voetbalwedstrijd, hè, van je eigen clubje. En als je kijkt er heel verschillend naar, als je nou zegt van ze winnen met 3-2, als je dat van tevoren weet, dat je dus die wedstrijd achteraf kijkt. Of dat je er helemaal middenin zit. Stel je voor dat je al weet van ze hebben met 2-0 achter gestaan. En het wordt toch 3-2. Dat weet je. En je gaat vervolgens naar de wedstrijd kijken. En je ziet ze. Je ziet een eerste doelpunt tegen, tweede doelpunt tegen. Je denkt, ja, maakt niet uit, ze winnen toch wel. Kijk, als je niks weet, dan denk je van, hou je hart vast, hoe gaat het? Nou, wat Petrus bedoelt met die levende hoop, is dat je eigenlijk wel de uitslag weet. Niet een hoopje, van, ik weet het niet zeker. Maar ik weet het al, ik weet de uitslag al. Ik weet toch wel dat Christus wint. En ook al sta ik 2-0 achter. Ik weet dat Christus 3-2 wint. Dat is die levende hoop. En dan kijk je heel anders naar het leven. En er anders naar het leven kijken is een levende hoop hebben. Je kijkt anders naar het leven. Je kijkt anders naar het lijden. Wat die vreemdelingen daar ook moesten meemaken. Je kijkt ook weer anders naar ziekte. Je kijkt ook weer anders naar de dood. Je kijkt anders naar tegenspoed. Want je weet de uitslag al. Je weet de uitslag al. Ik zeg niet, dat is lekker makkelijk. Want zo is het niet natuurlijk. Hè? Want soms denk je van, ja, wat is die uitslag ook alweer? En soms vergeet je dat helemaal. Dat Christus die overwinning al behaald heeft. Ik zeg niet, dat is lekker makkelijk. Ik zeg, het is wel bijzonder troostrijk. De Heer Jezus zei het zelf ook, hè? In de wereld zult gij verdrukking hebben. En hij zegt er niet achter van, hou je hart maar vast, want dat gebeurt. En we weten niet hoe het afloopt. Nee, hij zegt, houd goede moed. Want ik heb de wereld overwonnen. De stand is 3-2. Ook al sta je soms 2-0 achter. Nou, dat is een levende hoop. En dat is het laatste, dat komt allemaal. En hoe die catechisanten het voor elkaar gekregen hebben, ik weet het niet. Maar dat was het laatste woord wat ze bedachten. Het is heel goed om de preek ook mee af te sluiten. Dat komt allemaal door de opstanding van Christus uit de doden. Omdat Christus de ban van de dood gebroken heeft. Omdat hij letterlijk het graf is uitgegaan. En zonder de opstanding zou er geen nieuw leven zijn. Zou er geen erfenis zijn. Zou er geen wetenschap van Gods barmhartigheid zijn. Zou er geen hoop zijn. En daarom is zijn opstanding veel meer dan wat mensen soms bedenken van, nou ja, het leven wint of de hoop wint. Dat graf was gewoon leeg. De doeken waren aan de kant. Jezus moest eruit. Hij moest dat graf uit om ons, en dan kom ik bij die dingen van de catechismus, om ons te laten delen in de gerechtigheid. Om ons vrede met God te geven. Hij zei dat ook, hè, tegen zijn discipelen. Vrede zijn. Dat is meer dan salam of shalom. Dat is de vrede van God. God zij met je. God is met je. Nou, dat moest hij ze nodig vertellen. Dat wilde hij. En hij wil ons laten delen in de gerechtigheid van Christus. En waarom ging hij nog meer het graf uit? Waarom moest hij eruit? Om ons wedergeboren te laten worden. Om Petrus geldt dat, die vreemdelingen en ons. En een nieuw leven dat we krijgen om het alles te laten inwisselen. Bij de dood voor wat hij ons heeft voorgehouden. En dat laatste, wat heb ik eraan dat Jezus is opgestaan? Waarom moest Jezus nou dat graf uit? Nou, om ons al voorbij bij voorbaat de voorpret, de levende hoop te geven. Van het eeuwig zalig leven. Zondag 17. Merkwaardig, maar één zondag erover. Hè? Over het lijden en sterven, heel wat. Eén vraag. Het is de basis van alles. Geloof in de Heer Jezus en vergeet de erfenis niet. Amen. zullen we samen danken. Vader in de hemel, we danken u voor het evangelie, dat veel meer inhoudt dan wij vaak denken. We hebben de gewoonte om het zo heel erg te versmallen. En soms zeggen we erbij dat we maar gewone mensen zijn en dat we aan al die dingen niet kunnen denken. Maar ja, wat u geeft is overvloeiend. Mijn beker vloeit over, staat er in de psalm. Nou, zo is het ook. Als we nadenken over een erfenis. Als we nadenken over de zaligheid. Als we nadenken over uw barmhartigheid. En dat u ons allemaal daardoor bewaart daarvoor. Voor die erfenis, voor die zaligheid. En dat u ons een nieuw leven daarvoor wil geven. En dat we daardoor ook het kunnen volhouden. Ook als het tegen zit, als het moeilijk is. Zoals Petrus dat aan de lijve heeft meegemaakt. Maar juist ook al die mensen aan wie hij schrijft. Mensen zoals wij, die worstelden met heel veel vragen. Met heel veel problemen in hun leven. Maar die toch die erfenis vast hier mochten houden. En we stellen die erfenis ook maar aan elkaar voor. En we willen elkaar er ook op wijzen. En we bidden er ook van u, Heere God, geef dat we dat niet vergeten. Dat we niet ook voor onszelf en voor elkaar het geloof verengen tot alleen kerkgang of wat dan ook. Maar dat het iets is van ons hele leven. Heren, het zou toch zo verschrikkelijk erg zijn als we alles wisten. Maar uiteindelijk aan u voorbij zouden gaan. Als we zelfs die erfenis zouden laten staan. Als we uw warme hart nooit hebben beantwoord. Heren. Wees u ons nabij. Geef ons de vreugde van het evangelie. In al zijn breedte. In de lengte. In de hoogte. En de diepte. Heren, en geef dat we zo ook in het leven mogen staan. Ons leven van alle dag. Niet alleen vandaag met een loflied. Maar ook morgen. Op ons werk. Of thuis. Of waar we dan ook zijn. Dat het evangelie van Christus ons leven mag stempelen. Zoals het leven van Abraham mocht stempelen. Die verder keek dan wat hij zag. Geef dat we zo in het leven mogen staan als mensen met hoop tot over de dood. Dat we niet alles eruit hoeven te halen wat erin zit. Omdat we daar een eeuwigheid de tijd voor krijgen. Heer, leert u ons zo te leven. We danken u dat u naar ons toe komt en ons al die dingen maar weer wijst. En we hebben het ook nodig, want we vergeten het terstond. Als we hier de kerk uitgaan, er hoeft maar wat te gebeuren of we zijn het kwijt. Daarom danken we u dat u ons bewaart en bewaakt bij die erfenis. Heere, zegent u ons als we daar ook verder over nadenken. Of zegent u ons als we weer gewoon ons werk gaan doen, dat we het weer merken dat dat zo is. En stelt u ons tot een zegen op de plaats waar we wonen en werken. Zegent u zo werkt van evangelisatie en zending, ook door onszelf heen, niet door commissies alleen maar ook door ons heen. Maar we bidden ook voor het werk van de zending, ver weg, evangelisatie dichtbij. We bidden voor allen die in uw naam zijn uitgezonden in de hele wereld om van uw barmhartigheid te getuigen. Uw barmhartigheid, uw genade die ook onszelf betreft. Heren, stelt u ons tot een zegen, ook in het midden van onze samenleving, in het midden van onze gezinnen, in het midden van onze vrienden. Heere, geef zo dat uw kerk een zoutend zout mag zijn. En een lichtend licht op zoveel verschillende plekken, ook in de komende week. We dragen deze wereld aan u op. Het is uw wereld, want anders liet u het evangelie niet verkondigen. En daarom doen we beroep op u, Heere God. Houdt u deze wereld vast. Verbreek het werk van de ongerechtigheid. Geef wijsheid aan mensen die leiding moeten geven. Ook in situaties waarvan we niet weten hoe het moet. Geeft u wijsheid. We bidden voor uw kerk in Syrië. Uw kerk in Noord-Korea. Uw kerk in Egypte. Uw kerk op zoveel plaatsen. Geef moed, hoop, levende hoop. Draagt u in. Zo gaan we hier vandaan. U weet precies hoe we in elkaar zitten, waar we aan denken, waar we mee zitten. Wat onze valkuilen zijn, waar onze grote bergen zijn, waar we tegenop zien. We hebben een ander evangelie gehoord dan het evangelie van ons leven. Het evangelie gehoord van Christus Jezus. Geef dat Hij te sterk voor ons allen mag zijn. En als we aan u denken, dan weten we dat dat kan. Heren, we danken u voor wie u bent. Voor uw warme hart. Uw grote barmhartigheid voor ons soort mensen. Ook voor mij. Amen. U krijgt nu de gelegenheid om de Heren te dienen met uw gaven. Daarna belijden we het geloof en ons slotlied is U zij de glorie. En in gemeenschap met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen willen we het geloof belijden. En in ieder van u spreken in het hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, is geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is nedergedaald in het rijk van de dood. Ten derde dagen is opgestaan van de doden, is opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven. En dat vertrouwen dan ook heen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heere. En de Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.